En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Leuk dat je luistert naar aflevering 71 van podcast De Stem.
Ja, ik denk dat je niet zult verstaan, maar het lied zeker kennen. Het is het bekende lied Breng Dank aan de Eeuwige. En het werd gezongen door de Chinese voorganger Bob Fu op een plek die je ook niet zou verwachten, denk ik, in de gevangenis. 2 maanden zat hij achter de tralies vanwege zijn geloof en in de cel zong hij tot eer van God. Net zoals Paulus en Silas dat deden. Het verhaal kennen we toch wel uit de Bijbel. Nou, Bob deed het ook en hij gaat er straks meer over vertellen.
Ja, Bob Fu groeide op in China en hij leidde als jonge christen een dubbel leven. Overdag werkte hij als docent, Engels. En zijn studenten waren voor een groot deel leiders van de communistische partij. Maar als het donker werd, dan leidde hij mensen tot Jezus, stiekem. Tot hij werd gesnapt en hij kwam in de gevangenis terecht.
Uiteindelijk kwam hij vrij en vluchtte hij met zijn vrouw Heidi naar de Verenigde Staten. En van daaruit wil hij de stem zijn van de vervolgde broers en zussen in China. Nou, recent was Bob te gast in Nederland. En hij sprak op verschillende momenten, onder meer tijdens een groot event van SDOK in Ede. Ja, we zijn nog een beetje aan het nagenieten van een hele bijzondere avond die we hebben gehad in Ede. Met een hele volle zaal.
Ja, de zaal zat echt helemaal vol. Dat was echt, echt bijzonder, vond ik.
Ja, we moesten zelf mensen teleurstellen, helaas.
Helaas, ja. Dus de zaal was echt volgeboekt. We moesten echt een paar dagen van tevoren de inschrijving sluiten. Het was ontzettend bemoedigend, vond ik, om te zien hoeveel mensen, hoeveel christenen uit Nederland eigenlijk zo betrokken zijn op vervolgde christenen.
Ja, geweldig. Een avond die we samen hebben georganiseerd met geloofstoerustingen.
Ja.
Echt hele mooie muziek. Mooie liederen gezongen en mooie reacties ook achteraf terug te horen zoveel mensen die zo geraakt waren.
Ja, dat mensen bemoedigd zijn, hè, door de verhalen van Bob en ook van andere sprekers. Dus wij dachten, we gaan hier een podcast over maken, want er zijn veel mensen niet bij dat event geweest. Mensen die ook wilden komen, hebben zeker praktisch, weet je, vanuit Zeeland helemaal naar Ede rijden en weer terug. Ja, dat is natuurlijk gewoon ver. Zeker als je geen vervoer hebt. Dus we hadden ook veel mensen die eigenlijk er heel graag bij hadden willen zijn, maar er niet bij waren. Dus toen dachten we, laten we een special maken. Een event special. En eigenlijk een event special plus, hè?
Ja, want, zeker.
We gaan niet alleen onze hoogtepunten delen uit het verhaal van Bob. Jij hebt er 2 meegenomen en ik heb er ook 2.
Zeker.
2 echt dingen die we echt even willen uitlichten. Maar we gaan ook even het verhaal van Bob zelf vertellen.
Ja, want de avond was snel voorbij en er was eigenlijk weinig gelegenheid dat Bob zijn persoonlijke verhaal kon vertellen. Er is trouwens een heel mooi boek over geschreven.
De man van de hemelse vrede.
Ja, klopt.
Nou,
ja.
In ieder geval een link in de show notes. Dus als je geïnteresseerd bent, dan het boek is zeker beschikbaar.
Maar we gaan het dus ook in deze podcast hebben over het persoonlijke verhaal van Bob Fu. Want dat is echt razend interessant. Ik heb hem de afgelopen weken natuurlijk daar weer helemaal in verdiept. Ook zijn boek weer eens ingedoken om me voor te bereiden op deze podcast en op zijn bezoek in Nederland. Om je even mee te nemen. Bob Fu is geboren in China in een atheïstisch gezin. Slimme jongen die op de universiteit ging studeren. Kreeg les van Amerikaanse docenten die naast hun vak als leraar ook zendeling zijn. Nou, die delen over hun geloof met Bob. Nou, aanvankelijk is hij een overtuigde atheïst die echt helemaal niets moest hebben van het christelijk geloof. Nou, laten we even gaan luisteren naar een fragment waarin hij daar zelf over vertelt.
So I was a student, of course, our American missionary English teachers. They were trying to share the gospel, but
wij waren studenten, maar onze Amerikaanse docenten Engels, die ook zendeling waren, probeerden het evangelie met ons te delen. Maar als een hardcore atheïst die opgegroeid is met het marxisme, ging ik altijd in discussie met de Amerikaanse docenten. We konden elkaar niet overtuigen. Ze haalden soms teksten aan uit de Bijbel, maar naar ons idee was de Bijbel een boek voor bijgelovige mensen. Wij waren aanhangers van het Marxisme en zeiden: wij geloven dat God een westerse uitvinding is, bedoeld om het westerse imperialistische denken overal te verspreiden.
God is just a Western invention, a tool to engage the imperialistic.
Het is niet nodig om die westerse God hier in China te importeren. Dat hebben wij niet nodig. We hebben genoeg aan Microsoft en McDonald's.
We only need Microsoft and McDonald's. So they planted a seed in our heart.
Maar tegelijkertijd werd er wel een zaadje in ons hart geplant. Het aanhoudende gebed van de zendelingen is belangrijk geweest voor mijn bekering die later volgde. Het was zaad dat telkens water kreeg en dat later leidde tot een grote oogst. Deze zendelingen hebben een paar jaar op de universiteit gewerkt. 'S Avonds na het diner waren ze er altijd bij en gingen voor ons in gebed. Later hoorden we ook dat ze voor alle studenten afzonderlijk hebben gebeden. Uiteindelijk werd ik op de universiteit de eerste geestelijke vrucht van de zendelingen op het moment dat ik in Jezus ging geloven. En God zorgde daarna voor een explosie voor het evangelie. Er kwam een geestelijke opwekking waarbij dagelijks steeds meer studenten tot geloof kwamen. Zelfs hoogleraren leerden Jezus kennen. Het evangelie werd op de hele campus verspreid.
Ja, it was really the gospel was being spreaded and all over the campus.
Ja, bijzonder om dit van Bob te horen. Vind ik ook heel bijzonder trouwens, hè, hoe hij dat omschrijft, hè? Van die waarde van gebed. Dat
absoluut,
hij zegt, ja, zo belangrijk dat die zendelingen voor mij baden.
Ja.
Dat ergens ook iets heeft gedaan. Gebed is niet grijpbaar, maar ik vind het heel mooi hoe uit dit verhaal van Bob, dit getuigenis, eigenlijk ook de trouw van die zendelingen blijkt.
Ja, die ook door zijn gegaan, want die hadden natuurlijk ook het beeldje er meneer kunnen gooien, hè, bij van die verstokte atheïsten.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, dat wordt nooit wat. Maar...
Nee, ze staan er niet open voor. Maar zo zie je dat hij dus zich als atheïst bekeert tot Jezus. Hoe is dat precies gegaan? Wat zorgt er nou precies voor dat hij, dat hij van gedachten veranderde of dat hij Jezus ging volgen?
Ja, dat is inderdaad een heel proces geweest, zoals zij zelf natuurlijk ook wel aangaf. Maar er is wel een belangrijke gebeurtenis geweest wat tot een keerpunt heeft geleid. De tijd waarin zich dat allemaal afspeelt is de jaren 80 van de vorige eeuw, eind jaren 80. Een tijd waarin er grote studentenprotesten waren in China tegen het beleid van de Chinese overheid. Bob was een van de leiders van die studentenprotesten. Die protesten zijn destijds, was toen echt groot nieuws, hard neergeslagen door de overheid. Honderden studenten zijn daarbij ook om het leven gekomen. Maar als leider van die studentenprotesten is Bob door de overheid urenlang ondervraagd over zijn betrokkenheid. Hij werd als een contra-revolutionair bestempeld, dus een vijand van de staat. Het was een hele moeilijke tijd voor hem, hij was depressief, teleurgesteld en heel veel mensen die hem lieten vallen. En op dat moment kreeg hij via een van zijn Amerikaanse docenten een boekje met de biografie van een Chinese zendeling. In dat boek werd beschreven hoe deze zendeling voorafgaand aan zijn bekering aan de opium verslaafd was geraakt en er helemaal doorheen zat. Maar zijn leven veranderde totaal toen hij Jezus leerde kennen. En dat verhaal heeft Bob echt diep geraakt. Zelf zat hij er zwaar doorheen. Hij had grootse politieke idealen, maar die werden terneergeslagen door het harde ingrijpen van de overheid. Hij kreeg zelfmoordgedachten. Maar toen las hij dat boek en dat is door God gebruikt om Bob tot verandering te brengen. Maar dat waren natuurlijk ook het gebed, hè, waar we net over hadden, en al die gesprekken met die Amerikaanse zendelingen die daaraan vooraf waren gegaan.
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een proces, hè? Onze vorige podcast ging daar ook over. Of een van de vorige podcasten, zullen we ook even naar linken, een verhaal uit Bangladesh. Waarin je gewoon ziet dat God steeds stapjes zet, zeg maar.
Ja.
En dingen gebruikt om mensen bij hem te brengen. En eigenlijk dus vaste overtuigingen afbrokkelt om zichzelf bekend te maken.
Ja.
Hoe is dat toen verder gegaan? Hij kwam tot geloof.
Ja, hij kon uiteraard niet zwijgen over zijn bekering. Hij was er helemaal vol van. Hè. Zoals hij net ook al vertelde, was hij de eerste vrucht van het werk van Amerikaanse zendelingen. Wat zich daarna als een olievlek heeft uitgebreid. Honderden studenten kwamen tot geloof. Ook zijn vriendin Heidi, die later zijn vrouw is geworden, leerde Jezus kennen.
Dat was zo grappig. Hij vertelde dat op een gegeven moment dat zijn eerste bekeerling was, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Ja,
dat bijzonder,
ja. Dat hij een leuke medestudent tegenkwam en dat hij echt voor haar ging bidden, het evangelie ging delen en dat Volgens mij duurde dat een week of zo.
Ging heel snel, ja.
Ging heel snel. En toen was hij ook volgeling van Christus. Dus ja. Mooi.
Een wonderlijk verhaal. Nou, na zijn universitaire studie is Bob zelf docent geworden, docent Engels. En ook wel bijzonder. Hij geeft dan les aan communistische partijleden. Dus hij zit echt, zeg maar, binnen het centrum van de macht. Nou, en hij kreeg die baan omdat er een tekort was aan docent Engels. Dus men wist wel dat hij christen was, maar dacht, ja, we hebben een probleem, dus laat hem maar les geven.
Dat was in die tijd dus nog niet zo'n issue, blijkbaar.
Nee, blijkbaar kon dat toen wel, ja. Als je dan maar je mond hield. En dat allemaal niet aan de grote klok ging hangen. En zeker niet ging evangeliseren. Maar ja, dat moest je tegen Bob Fu niet zeggen, want die zat vol van het evangelie. En die kon zijn mond daar niet over houden. Die sprak er ook over met andere mensen. Waar dat natuurlijk allemaal wel voorzichtig was. Maar ja, hij leefde als een soort man met een dubbele agenda. In de avonduren was hij leider van een huiskerk en was hij ook betrokken bij het opleiden van de voorgangers. Ja, je zult begrijpen, dat ging een tijdje goed, maar op een gegeven moment wordt ontdekt dat hij naast het lesgeven zich ook met allerlei illegale dingen zich bezighoudt, hè, zoals het natuurlijk werd gezien. En illegale dingen, ja, dat zijn dan evangelisatiepraktijken, hè, zoals gezien wordt, illegale evangelisatiepraktijken en het leiden van een huiskerk. Nou, dat zorgt ervoor dat Bob, maar ook zijn vrouw Heidi, gevangen worden genomen. Urenlang ondervraagd door bewakers, zolang dat hij soms zelfs in slaap dreigde te vallen. Ze maakten hem wakker door hem te slaan, maar ook door sigarettenpeuken in zijn gezicht te doven, heel heftig.
Ja.
Maar tegelijkertijd heeft God hem in die gevangenis ook tot een hele grote zegen gesteld, ook voor zijn medegevangenen. Laten we even gaan luisteren naar een fragmentje waar hij daar zelf over vertelt.
Then of course they want to force me to do confessions until they feel there's no way. So they just throw me into the prison cell.
Ze dwongen me om schuld te bekennen. Omdat ik dat niet deed, werd ik gevangen gezet. Ik zat gevangen met zo'n 20 of 30 andere gevangenen op een paar vierkante meter. Later hoorde ik dat de gevangenisbewakers de andere gevangenen, voordat ik kwam, hadden gewaarschuwd. Ik zou een man zijn met een giftige boodschap. Maar nadat ik met een paar gevangenen het evangelie had gedeeld, kwamen ze allemaal naar me toe en deelden hun verhalen. Ze beschouwden me als hun geestelijk verzorger.
Sharing their story and treated me as their spiritual counselors.
Op een gegeven moment ben ik gestart met een koor. Elke dag moesten we namelijk op een lage stoel zitten, met onze benen en armen gestrekt, iets boven de vloer. We moesten recht vooruit kijken, we mochten ook niet spreken.
Your eyes have to stare straight forward and we're not allowed to even talk.
Ik stelde voor dat ik ze een paar christelijke liederen zou leren. En ik leerde ze het lied Breng dank aan de Eeuwige. In de morgen moesten we namelijk in de houding gaan zitten en dat duurde wel 12 tot 14 uur lang. Ik zei elke ochtend, zijn jullie er klaar voor? Ja, dan gaan we nu.
So every morning I said ready, set, you know, they said go, said, Xian shang gan en di xin, gui ge zhi sheng quan nong shen, yin ta ci xia du sheng zi, zhu ye su ji du. Ru jin ran ruo zhe yi de gang qiang. Yeah, so, so then somebody reported me to the prison guard, so I was led to the guard's office and he turned on the.
Iemand heeft aan de gevangenisbewakers verteld dat we zongen in de cel en ik moest mezelf verantwoorden. De bewaker liet een apparaat zien waarmee elektrische schokken worden toegediend aan gevangenen om hen te martelen. En hij zei, ik heb gehoord dat jij je bijgelovige boodschap deelt. Dit is heilige grond van de communistische partij. Als je dat nog één keer doet, dan zal ik je een behandeling geven met dit apparaat. Dat maakte me wel bang. Ik heb ervoor gebeden en bedacht bij mezelf, er is zo'n honger en dorst om God te prijzen, dus we kunnen hier niet mee stoppen. Toen bedacht ik een creatieve oplossing. In plaats van zingen met woorden, begon ik te neuriën.
So I start humming. So actually that way they learned even faster.
We gingen dus hummen. Op die manier leerden de gevangenen de melodie nog sneller aan.
Niet alleen in mijn cel trouwens, maar ook in de aanliggende cellen gingen ze zingen. Het was echt een vreugdevolle tijd. Het was geweldig dat de gevangenen, waaronder drugsmokkelaars en corrupte communistische partijofficials, hun verhalen met me deelden. Hun hart was leeg en ze waren hongerig naar het evangelie.
But their heart was empty. They were really hungry for the gospel.
Jongen, wat een verhaal, hè? Wat mooi. Mooi lied trouwens ook en wat een mooie getuigenis. En wat me ook wel opvalt uit deze uitspraak en überhaupt uit het leven van Bob, is dat er sommige plekken lijken te zijn waar het evangelie krachtiger werkt. Hè? Bijvoorbeeld een gevangenis, waar eigenlijk heel veel mensen zitten die er helemaal doorheen zitten. Weet je, eigenlijk die teleurgesteld zijn, die hun leven dingen hebben nagejaagd, maar uiteindelijk hebben ontdekt, ja, dit is het ook niet. En nu in de gevangenis zitten.
Ja, dat was bij Bob zelf natuurlijk ook zo. Hè? Hij had natuurlijk meegedaan aan die studentenprotesten. Ja. En zeer teleurgesteld in allerlei mensen, werd ondervraagd. En ja. Zat ook eigenlijk ook aan de grond.
Ja.
Suïcidale neigingen en noem op. Ja. En hetzelfde zie je dus inderdaad precies wat je zegt. Ik denk op een gegeven moment dat je heel lang, en dat is natuurlijk ook een lijn die je in de Bijbel ziet, denkt, en dat zijn de leugens van de duivel, denk ik, dat je denkt dat je het leven zelf in de hand kan houden met je eigen succes en met je geld en dat het leven maakbaar is. Ja. Maar op het moment dat je het allemaal uit handen wordt geslagen, dat je ziet, ja, er is maar één weg over en dat is Jezus zelf.
Ja.
En als hij daar juist op zo'n moment met zijn woord komt, dat er veel meer vruchtbare grond is, ook om dat zaad, te doen ontkiemen, dat denk ik,
Ergens zit er in verlies al. God doet dat op allerlei manieren, maar we moeten eerst dingen verliezen, willen we het evangelie kunnen ontvangen,
ja,
zeg maar.
Klopt. En dat is één punt. En ik vind het ook wel mooi dat je, dat vind ik bij Bob ook wel gaaf om te zien, dat hij zich niet door één gat laat vangen. Hè? Je ziet dan eerst dat hij niet meer mag zingen, maar dan denkt hij van, wat, ik mag niet zingen. Ik wil gewoon zingen. En dat hij dan toch probeert een weg te vinden om dan toch daarmee door te gaan.
Ja. Gewoon risico neemt daarin
ook. Risico's nemen, ja. En dat, ik ben recent in India en Nepal geweest. Gaan we later de podcast ook nog over spreken. Ook heel veel van dat soort verhalen gehoord. Dat mensen zich niet laten vangen. Ja. Als er één deur wordt gesloten, dat ze gaan kijken. Ja, oké, maar hoe kan het dan op een andere manier?
Ja.
Dat je niet zegt, het kan niet. Nou, stoppen dan, weet je.
Nee,
dat je echt gaat zoeken. Oh, God, ja, het is mijn verlangen. Ja. Ik wil gewoon doorgaan. Maar opent u dan een weg en dat God dan ook creativiteit geeft en doorgaat, hè?
Ja. Ja,
Gods woord is niet gebonden, hè? Dat zegt Paulus natuurlijk ook. En dat zich niet laat vangen door ook een paar muren en de stalen constructies van een cel.
Nee, en daarin hebben we ook de gave van creativiteit ontvangen.
Zeker.
Om te kijken, om steeds na te denken hoe dan wel.
Precies.
Ja, mooi. Bob en Heidi die zaten vast, of Bob vooral, Heidi ook natuurlijk, die zijn allebei weer vrijgelaten. Hoe ging dat verder? Ze zijn volgens mij naar de Verenigde Staten gevlucht.
Ja, klopt. Ze zijn uiteindelijk vrijgelaten. Maar goed, ze voelden natuurlijk wel dat ze onder grote druk stonden. Ze zijn uiteindelijk via Hongkong naar de VS gevlucht. Daar is hij een organisatie gestart waarmee hij de stem wil zijn van Chinese christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En daarnaast geeft hij met zijn organisatie ook praktische en juridische hulp aan christenen die met vervolging te maken hebben. Ja, en dat werk van Bob wordt ook door SJOK financieel ondersteund. En daar ga je later ook nog meer over horen in deze podcast.
Ja, zeker. Ze doen fantastisch werk. Dus wij zijn daar heel enthousiast over. Nog meer vind ik, hoor, na zo'n event. Is het fantastisch als je iemand echt zelf spreekt. Hij de verhalen deelt.
Komt dan wel dichterbij, hè?
Ja. Dus tot zover even het verhaal van Bob. In een nutshell. Mocht je nou meer willen weten over Bob zelf en zijn persoonlijk verhaal. We hebben een boek, De Man van de Hemelse Vrede, dat is beschikbaar. En in de show notes vind je ook hoe dat beschikbaar is. Dat is echt een aanrader. Mijn vrouw heeft het net uitgelezen en die was erg enthousiast. En dat is een kritische lezer, zou ik maar zeggen. Die is niet altijd zo enthousiast als nu. Dus ook vanuit haar echt een positieve review. En dat horen we meer. Het is gewoon echt een mooi verhaal. Het is een beetje als een roman geschreven.
Ja, het leest echt als een trein. En tijdens natuurlijk de eventen konden mensen het boek ook gratis krijgen op het moment dat ze ook donateur werden, vaste gever van SJOK maandelijks.
Ja.
Dus ik neem aan dat die actie nog steeds geldt.
Ja, die actie geldt nog steeds. Dus die ook voor podcastluisteraars zetten we die actie open. En dat houdt eigenlijk in, als je een maandelijkse donatie geeft, dan krijg je het boek gratis thuisgestuurd. Het is echt een dikke pil, dus de moeite waard. Mooie uitgave. Dus mocht jij het op je hart hebben om Vervolgde Christenen maandelijks te steunen, dan krijg je dit mooie boek thuisgestuurd. En de informatie vind je in de show notes. Nou, dan gaan we naar het event. We hebben eigenlijk allebei twee fragmenten gekozen, hè, vanuit het verhaal van Bob. Twee fragmenten die ons raakten, aanspraken, of waar we eigenlijk iets meer nadruk op willen leggen. Iets meer over kunnen vertellen. En dat had allemaal te maken met de situatie in China. Want de vervolging in China was, toen Bob daar woonde, die was er toen al. Maar die situatie, die is niet hetzelfde gebleven, hè?
Nee, er zijn al periodes geweest dat het even wat beter ging in China. Dat er wel meer openingen kwamen, ook voor het geloof. Maar zeker de afgelopen jaren, met name sinds 2018, is die situatie in China dramatisch verslechterd.
Met een uitroepteken erachter.
Ja, ja, dat kun je zeker zeggen. Nou, zoals Bob het ook zei, het is de ergste situatie sinds 40 jaar. Een beetje op het niveau van de culturele revolutie van Mao, of misschien nog erger. En dat is met name door het beleid van de huidige president Xi Jinping, die de situatie heeft doen verslechteren. Nou, over die verslechterde situatie heeft Bob uiteraard ook gesproken tijdens dat SJOK-event in de schuilplaats in Ede op 13 oktober. En daar vertelde hij dat er op dit moment duizenden christenen gevangen zitten vanwege hun geloof. Ook veel christenen, met name voorgangers en christelijke advocaten, die verdwijnen gewoon zonder dat iemand ooit nog wat van ze hoort. Het is overigens niet bekend hoeveel christenen er precies gevangen zitten, maar het gaat echt om duizenden. Kerken zijn vernield de afgelopen jaren. Veel kruisen zijn van daken gesloopt. Het kruis wordt gezien als een symbool van een bedreiging voor de nationale veiligheid.
Ja, wat je eigenlijk ziet in China is dat de overheid echt werk maakt van het uitbannen van deze westerse religie. Hè, tussen aanhalingstekens, dat is hoe zij het christendom zien. Dus zij doen er van alles aan om dit, om die religie, om het christendom uit het land te halen. Een van de manieren die mij wel raakte, dat is eigenlijk een fragment wat ik met je wil delen, is hoe ze dat doen richting kinderen. Overheid van China richt haar pijlen onder andere op kinderen. Onder andere door hen te verbieden om naar de kerk te gaan. Dus als je onder de 18 bent, dan mag je niet naar de kerk. Ook niet naar een van de overheidskerken die er zijn. Maar dat is gewoon echt verboden om naar de kerk te gaan. Het is ook verboden om je kinderen onder de 18 te vertellen over God en over de Bijbel.
Dus nou, dat gaat heel ver, hè?
Dat gaat echt heel ver.
Je kunt zelfs in de gevangenis belanden. Als kinderen zich aanmelden voor een school, dan moeten ze schriftelijk verklaren dat ze afstand doen van het christelijk geloof. En als ze dat niet doen, dan kan het zomaar gebeuren dat hun ouders hun baan kwijtraken, of de bepaalde uitkeringen stop worden gezet. Ja, het kan zomaar zo zijn dat je niet op school wordt toegelaten. Echt heel heftig.
Ja, want daar vertelde Bob ook iets over. Hè. Misschien kunnen we even die quote erbij pakken. Dat Bob tijdens het event iets vertelt over een 13-jarige jongen die ontzettend zwaar onder druk wordt gezet om zijn geloof te verloochenen.
I remembered one 13-year-old boy in Zhejiang province. A story. He was picked up. I mean, was the last one. I think 80, initially 200 Christian children were picked up. Then after threat and persecution, 80 of them decided to keep still want to confess their faith. And then they bring the policeman, said, "You will be kicked out, your parents would lose their job, and your grandparents will lose their public benefit." So only one little 13-year-old, I remember, received this story. He was broke. He was with tears. He finally told the police that, "I could not do that. I would rather like being kicked out of school." As soon as he was kicked out, he called his Bible teacher. He said, "My teacher, how could I commit such a sin by denying what the word of the Lord told me to be faithful? If I deny Christ in front of men, and Christ, God, would deny me, that is the only one, 13-year-old boy.
Nou, Bob vertelt hier over een 13-jarige jongen. En dit is, hij vertelde ook aan ons later, dit is maar één voorbeeld. Hè. Dit is zoveel voorbeelden te vertellen van deze vergelijkbare situaties. En hij vertelde dus dat op deze school zo'n 200 christelijke kinderen waren. En na een ronde van, de eerste ronde van druk en dreiging vanuit de schoolleiding, waren er nog maar 80 van die kinderen. Die zeiden, ja, maar ik ga niet zo'n papier ondertekenen waarin ik afstand doe van mijn geloof. Toen kwam de politie erbij. En toen waren de dreigementen groter. De dreigementen waren niet alleen, je gaat van school af als je dit niet ondertekent, maar je ouders gaan je baan verliezen. Je verliest de publieke plekken. Het gaat echt invloed hebben.
Je mag niet meer naar publieke plekken toe.
Ja, bijvoorbeeld. Of je wordt uit de plaatselijke wijkvereniging gegooid. Of ik weet niet precies hoe dat dan zit. Het idee is echt wel, je komt geïsoleerd te staan. Zeg maar, je verliest heel veel. En van die 80 kinderen was er nog maar één jongen die eigenlijk zelf ook zei, ik kan dit gewoon niet. Maar je ziet twee dingen. Je ziet hoe dus die overheid die druk opvoert, hè, op kinderen, om maar afstand te doen van hun geloof. En wat het dus kan kosten als je dat dus niet doet. Want die jongen is van school gestuurd, die ouders hebben hun werk verloren. Ik vond dat wel schrijnend.
Ja, en ook wel een eerlijk verhaal, hè? Want we delen natuurlijk ook vaak wel de verhalen van heldhaftige christenen die staande blijven. Dat is voor deze jongen natuurlijk ook het geval. Maar het zijn natuurlijk ook gelovigen die moeten helaas zwichten voor die druk. Ja. Wat je ook best wel kunt begrijpen, hè? Ja. Voor de context, het zijn vaak jonge gelovigen.
Ja.
Mensen die, zeker jongeren die nog niet zo geworteld zijn in het woord van God, die ook heel kwetsbaar zijn, ook om in zo'n situatie toch het geloof te verloochenen.
Ja, je hebt geen werkloosheidsuitkering, hè? In China.
Nee.
Dus je moet het toch doen met wat je verdient. Dus er zit onder al die verhalen, mogen we geen oordeel over vellen.
Helemaal eens.
Er is ook helemaal geen doel van het uitlichten van dit mooie voorbeeld. We weten niet wat de beweegredenen zijn. En ik kan me alleen maar voorstellen hoe groot die spanning moet zijn, zeg maar. In zo'n gezin, wat is wijs, wat is goed. Maar een van de dingen die Bob mij en ons ook wel vertelde, is, je kunt in China best christen zijn als je de lijntjes binnenkleurt. Je hoeft niet per se altijd je geloof af te zweren of te verloochenen. Als je gewoon netjes doet wat de overheid van je vraagt, als je niet evangeliseert, als je je gedijst houdt, als je niet al te veel openlijk voor je geloof uitkomt, dan is het geen probleem. Welk fragment raakte jou?
Nou, wat mij wel raakt is de strijd van de Chinese overheid tegen de Bijbel, het woord van God. Dat gebeurt op allerlei manieren, dat legt hij ook uit, hè. De Bijbel is niet meer verkrijgbaar in winkels. Ook zijn allerlei Bijbel-apps uit de Apple Store gehaald. Dus je kunt niet de YouVersion-app of andere Bijbel-apps downloaden, Bijbelstudie-apps.
Apple is gewoon gedwongen om dat te doen.
Exact. Ja. En op allerlei manieren is de aanval dus echt geopend op het woord van God. En zelfs de Bijbel hebben ze aangepast. Het is een speciale Chinese Bijbel die is aangepast aan de Chinese cultuur. Dat noemen ze significatie met een moeilijk woord.
Ja, die is nog in productie, toch? Die is nog niet in productie. Ja.
Maar er zijn al wel verschillende fragmenten beschikbaar van hoe die Bijbel eruit zou moeten komen te zien. En er zijn echt schokkende passages waarin je dus kunt zien hoe die Bijbel wordt aangepast. Laten we even gaan luisteren naar een fragment waarin Bob daarover vertelt.
So one of the texts already released, a new translation, as you are familiar with that one of the New Testament texts, when the Pharisees brought a woman committed adultery to Jesus. You know that story. And the new translation, according to the communist version, after everybody walked out and Jesus was described, killed that woman, and then declared, I myself is also a lawbreaker. That's how the war is reaching right now. The Communist Party is reading this war against the cross, against God's servants, certainly against the word of the Lord.
Ja, ik moet zeggen dat ik dit wel een hele heftige quote vond. Dat ze gewoon de Bijbel aanpassen en Jezus een moordenaar maken.
Ja, niet zomaar. Hij wordt gewoon echt, echt ingrijpend veranderd. Waarin ook gewoon Jezus totaal anders uit de verf komt.
Ja, en ik heb ook nog wel gevraagd aan Bob van waarom dat ze dat nou doen. Hij zegt, nou ja, het heeft te maken met het feit dat zij in China en die Chinese cultuur eigenlijk niet uit de voeten kunnen met het begrip vergeving en verzoening. Dat Jezus niet oordeelt, maar een God is van vergeving en verzoening. En in dit geval ook niet oordeelt over deze vrouw. En zegt, ja, ga heen en zondig niet meer. Daar kunnen ze gewoon niet mee, daar kunnen ze niet mee uit de voeten.
Nee, überhaupt is dus het thema vergeving ingewikkeld dan.
Dat begreep ik van hem wel. Het is overigens ook wel interessant dat het ook voor die voorgangers in die door de overheid gecontroleerde staatskerken ook gewoon moeilijk wordt. Hè? Want lange tijd had je echt nog wel voorgangers die daar, moesten natuurlijk een beetje zoeken, maar konden prima functioneren nog in zo'n kerk. Konden echt daar wel de Bijbelse boodschap, toch wel kwijt. Maar dat wordt nu steeds lastiger, want ze moeten nu ook zo'n Bijbel gaan onderschrijven, zo'n aangepaste Bijbel. Nou, daar kom je toch wel in gewetensnood als je zo'n Bijbel moet gaan onderschrijven waarin Jezus tot een moordenaar wordt gemaakt. Ja, en als ze dat niet doen, dan hebben ze een fors probleem. Dus wat je nu ook ziet, dat voorgangers in gewetensnood komen in zo'n staatskerk. Proberen daar op een verschillende manier, proberen ze daarmee om te gaan. Sommigen gaan vervroegd met pensioen of verlaten de kerk. Worden dan alsnog lid van een ondergrondse huisgemeente. Maar ja, echt wel een hele rare situatie.
Ja, en het wordt daardoor zo ontzettend diffuus, hè? Kijk, het woord van God is zo belangrijk in de verspreiding van het evangelie, in het opbouwen van gelovigen. En op het moment dat je dus het woord echt vervalst wordt, zeg maar, hè, onder dezelfde titel wordt uitgebracht. Ja, iemand die eigenlijk net tot geloof komt en in onschuld een Bijbel koopt. En je zou maar zo'n Bijbel tegenkomen. En daarom, nou, misschien is het wel ook wel mooi om te vertellen wat wij als SDOK daarin doen. Hè? Want wij geloven ontzettend in de waarde van het woord van God. De kerk heeft het daar ontzettend hard nodig ook. Hè? Er zijn heel veel jonge gelovigen. De kerk groeit daar nog steeds. En we zien ontzettend veel onwetendheid ook. Dus dat woord is ontzettend hard nodig voor gezinnen, voor ouders, ook voor kinderen. Om kinderen op te voeden. En wat een van de dingen die wij ook doen is, wij hebben een soort van een zondagschool in een doosje. Ja, dat is
Sunday school in a box.
Ja, dat is de Engelse term. Hè? Ja. Hoe dat gebeurt, dat kunnen we niet helemaal vertellen. Maar uiteindelijk eindigt elk gezin met een soort van iPad-achtig iets, waarin ze ook toegang hebben tot de volledige Bijbel in audio en in schrift. Allemaal video's, liederen, filmpjes voor kinderen, waarin Bijbelverhalen voor kinderen worden uitgelegd. Dan staan echt duizenden resources op dat apparaat. En dat is gewoon een heel logisch. Iedere gezin heeft zo'n apparaat in huis. Dat kun je gewoon op Alibaba kopen.
Ja, ook dat vertelde hij volgens mij ook de Pelgrims Progress, hè? Christenreis van Bunyan ingesproken.
Ja. Ja, van alles. Dus die verspreiden we actief onder gezinnen, onder christelijke gezinnen in China, om hen ook op te bouwen en te helpen om op allerlei manieren dat woord van God, wat zo ontzettend belangrijk is, in de harten, in de gedachten van hun kinderen, van de ouders te krijgen.
Ja, mooi dat we daarin mogen bijdragen. Even naar jou, Arco. Wat sprong er bij jou uit, zeg maar, als je even terugdenkt aan de boodschap van Bob Voel op die avond in Ede?
Ja, ik vond het lastig. Want weet je, hij heeft natuurlijk 45 minuten gesproken. Ik mocht er maar twee kiezen. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor een verhaal van een christelijke advocaat. Een verhaal wat Bob vertelde. Een christelijke advocaat die heel lang gevangen heeft gezeten, ook nu vastzit. En ook op dit moment dus eigenlijk, we weten niet waar die is. Eigenlijk weten we technisch gezien niet eens of die nog in leven is. Maar hij werd zo'n 15 jaar geleden opgepakt. Zat lang in de gevangenis, heeft daar ontzettend geleden. Maar hij vertelt daar iets heel bijzonders over. Laten we even luisteren.
He shared me the story that he said, you know, Brother Fu, how I start knowing the truthfulness, the faithfulness of God, the reality of God, was when he was being thrown into a torture chamber by two interrogators, put him naked with two electric shock batons, torturing him all over his body. He said, I just offer a prayer. All of a sudden, he said, he can still smell the burning of his skin. But supernaturally, he felt vividly. God put a shield surrounding his body to the point he fell asleep peacefully. He did not feel any pain, and he started snoring. Snoring. So the two interrogators were so angry. So they kicked him and then pour cold water and said, are you laughing at us? We were like wet with sweat. You were snoring? What he said? He said, because the one inside me are more powerful, much greater than everything you have.
Nou, Bob vertelt hier dus over die christelijke advocaat die hem op een gegeven moment opbelt. Als hij net even vrij is gelaten aan de gevangenis. En eigenlijk, Bob vertelde hoe dat hij enthousiast was. Dat hij allemaal verhalen had die hij met Bob wilde delen, waaronder dit verhaal. Waarin hij eigenlijk wordt ontzettend ernstig wordt gemarteld. Maar dat hij zei, ja, op een gegeven moment, ja, ik bad en ik voelde geen pijn meer. Ik viel zelfs in slaap, omdat ik gewoon zoveel vrede ervoer. En dat laat iets zien van wat hij, maar ook heel veel andere gevangenen in China ervaren in de gevangenis. Vreugde in het lijden. En dat is niet een rationele vreugde of iets waar we ons in moeten trainen, maar dat is een genade die ze krijgen. Dat ze in het midden van het lijden ontdekken dat die vreugde die beloofd is, gewoon echt is.
Ja.
Dat ze door God gedragen worden. En tijdens datzelfde gesprek zei hij ook tegen Bob, ja, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Of ze me opnieuw gaan oppakken, wat dan ook. Maar ik ben nergens meer bang voor. Alles wat ik heb meegemaakt, ik ben zelfs niet bang voor de dood. Mijn leven is echt in Gods handen.
Ja, dat is bijzonder. En tegelijkertijd kan het ook zomaar zijn, als je naar zo'n podcast luistert, dat het zo'n verhaal een beetje bevreemdend overkomt in die zin. Ja, dit is zo'n bovennatuurlijke ervaring is. Er zijn natuurlijk ook genoeg christenen die wel heel veel pijn hebben. Hè?
Ja, ja.
Dus het is ook niet zo dat dit voor alle christenen geldt. Dat ze dan zo gemarteld worden en geen pijn voelen of zo.
Nee. En ook niet op alle momenten. Hè? Nee. Dus hij had ook momenten dat hij gemarteld werd en daar echt wel wat van merkte.
Ja,
dus
ik vind het heel indrukwekkend. En tegelijkertijd is het ook best wel soms wel ingewikkeld, zulke verhalen.
Ja.
Herken je dat?
Ja, dat herken ik. Waarbij ik wel moet zeggen, kijk, als zo iemand na 9 jaar gevangenschap zegt, ik vind het niet erg om terug te gaan, ik ben nergens meer bang voor, dan is daar wel iets gebeurd, weet je wel?
Zeker.
Dus natuurlijk heeft hij die pijn gevoeld, maar hij was niet bang. Pijn, dat zou een normale reactie van mij zijn, als iemand mij zo zou martelen. Dan zou ik de volgende keer in het kamertje een soort van trauma-associatie hebben, weet je wel? Van, oh nee, er gaat hier weer iets gebeuren, weet je wel? En dat is denk ik een gezonde reactie voor ons als mensen. Maar er is ergens een genade die wij samen niet hebben ervaren.
Helemaal eens.
Het is gewoon een mysterie, dus we kunnen er ook alleen maar een beetje naar gissen, zeg maar.
En ja, dat wordt dan een beetje gefilosofeerd, hè? Dat is ook heel, heel lastig. Want ik herken het helemaal, want ik heb ook heel veel wereldwijd zoveel christenen gesproken die precies dit ook zeggen, hè?
Ja.
En ik kom zelf tot de conclusie gekomen van, weet je, dit is een geheimenis. Hè? Paulus spreekt op een gegeven moment, de evangelie is een geheimenis. Hè? En dat geldt voor de evangelie zelf, maar dat geldt ook voor dit soort ervaringen.
Ja.
Dat je dit kunt vertellen. En eigenlijk maar door de Heilige Geest alleen, ja, gebeurt dit. En kun je dit ook verstaan.
Ja, ja. En het zegt, weet je, het zegt zoveel over God. Over Gods trouw, hè?
Absoluut.
Dat christenen standvastig zijn, maar dat hij ze vasthoudt.
Ja.
He, dat ook ons vasthoudt. Het is dezelfde God. Hè? Dezelfde God die eigenlijk een soort van met ons meeloopt. Waar we ook doorheen gaan. En ervoor zorgt dat we niet vallen. Nou goed, dat is Gods genade. Dus dat doet het ook wel met me. Dat ik denk, oh, wat bijzonder.
Ja, en dat God dingen doet die je verstandelijk, je verstand te boven gaan.
Ja.
Ja, dat weet je natuurlijk al theoretisch, maar bij dit soort verhalen wordt dat weer extra onderstreept.
Ja, ja. Nou, Richard, Wat eigenlijk misschien ook wel goed is om, ik zit te bedenken, het is een christelijke advocaat, die is op dit moment, zit hij vast, dat is het vermoeden. We weten eigenlijk nog niet of die in leven is. Zijn vrouw en twee kinderen, die hebben hem dus echt al 15 jaar nauwelijks gezien. De eerste 9 jaar zat hij vast, toen zat hij even vrij, maar ja, afgelopen 6 jaar is hij ook van de kaart verdwenen. Dus, en die hebben het pittig. Dus het is ook denk ik goed om voor hen te bidden. Dus een oproep voor jou als luisteraar. Als je later vandaag een moment van gebed hebt, bid ook voor dit specifieke gezin. Voor de vrouw, voor de twee kinderen. Die echt wel worstelen met wat er gebeurt.
Helemaal eens, ja.
Nou, Richard, jij hebt ook nog een fragment. Wat wil jij als laatste nog met ons delen?
Ja, er zijn van die quotes die dan die je aanhoort en dat je denkt, hey, die moet ik even opschrijven. Nou, er was inderdaad één zo'n quote die daar voorbij kwam, waarbij ik dat meteen bij had. Dat ging over de vraag hoe christenen in China omgaan met de toegenomen vervolging. Je zou je namelijk heel goed kunnen voorstellen dat hen dit heel veel spanning en zorg geeft. En toch zijn er volgens Bob andere dingen waar de christenen zich daar zorgen over maken. Luister maar even mee naar wat hij daarover zegt.
The Chinese house church pastors always told me when I come to this kind of setting to share their stories, the lessons they learned. They said, tell our Dutch brothers and sisters, you don't need to pray actually for our freedom, physical freedom. They said, the thing that they fear most is not Xi Jinping's persecution by the Religious Affairs Bureau, state security agents, even the imprisonment. The thing that makes them fear most, they said, is they lose the fear of the Lord. Wherever they are, whatever they do, that's what they are teaching, that's what they are practicing.
Ja, ik vind dit een hele treffende quote, Arco, omdat eigenlijk zij zeggen van ja, wij zijn veel banger dat we van Jezus afdrijven, dat we de vrezen des Heren kwijtraken, hè, om dat maar eens heel klassiek te zeggen. Daar zijn we veel banger voor dan dat die Chinese overheid ons in de weg zit, ons misschien wel oppakt, in de gevangenis zet, noem maar op. En dat is wel een hele diepe. Waar zijn wij bang voor? Ik denk inderdaad dat het een heel groot gevaar is, ook in onze westerse cultuur, dat we afdrijven van Jezus en dat we dat niet zozeer als een gevaar zien, omdat dat heel sluipende wijs gaat. En ik geloof echt dat het een hele tactische strategie van de boze is om christenen te laten indutten door misschien ongemerkt ervoor te zorgen dat je je Bijbel niet meer zo leest, dat je te druk bent, dat je wel druk bent in de kerk, maar God zelf voorbij loopt.
Ja, ik heb daar misschien wel een leuk voorbeeld van. Want dat vertelde Bob Fu in de wandelgangen over Amerikaanse zakenlui die in China kwamen. En die kwamen op bezoek en die ontmoetten Chinese zakenlui, christenen, allemaal christenen. En die Chinezen, die waren zo vol van het evangelie, die vertelden hen over Jezus. En die vertelden ook hoe ze tijdens zakengesprekken over Jezus hadden. En dat ze dus in al het werk wat ze aan het doen waren, niet zozeer gericht waren om zo goed mogelijke deals te sluiten, maar dat ze in alles wat ze aan het doen waren gericht waren om iets van het koninkrijk van Jezus zichtbaar te maken en iets over Jezus te vertellen. En toen vroegen de Chinese zakenlui, maar hoe doen jullie dat dan in Amerika? He, alle vrijheid. Nee, dat doen we eigenlijk niet. Dat is niet zo, dat hoort eigenlijk niet. En waarom niet dan? Ja, dan word je heel snel als een fanatici gezien en en dat is niet de plek waar het hoort. En dan kwamen alle argumenten waarbij die Chinese christenen sowieso hadden van, so what?
Ja.
Tuurlijk, dat hebben wij ook. Als wij over Jezus spreken, is er weerstand. Er gaan deals niet door. Ja, dat hoort erbij. En dat is misschien een voorbeeld, hè, waarin dus je eigenlijk het verschil ziet tussen christenen, mensen die Jezus willen dienen, maar de ene dienen echt Jezus, zou zeggen, die zijn echt gericht om zijn koninkrijk te verbreiden. En die ander, die, ja, Ja, dat lijkt toch een beetje wat meer grijs gebied.
Ja, klopt ja. En dat zegt Paulus natuurlijk ook hè, in Timotheus' brief. Hè, laat u niet leiden door angst, maar door kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, die kracht, zeg maar, die je hebt ook als gelovige, die de Heilige Geest in je werkt, die vrijmoedigheid geeft om het evangelie te verkondigen. Ik denk dat er allerlei blokkades kunnen zijn. Het was wel mooi, ik had in die week dat Bob Fu in Nederland was, ook nog een gesprek met een Nederlandse zendeling die ook veel in China is geweest. En die zei wel ook iets wat er bij mij bleef hangen. Hij zegt, wat ik zie bij Chinese gelovigen, dat ze bevrijd zijn door Jezus, door de kracht van Jezus bloed, maar ook bevrijd zijn van hun cultuur. En wat bedoelde hij daarmee? Dat zij zich niet laten intimideren door een overheid die hen bedreigt. Bedreigt met, ik ga je oppakken, stop met evangeliseren. Nee, ze zijn daarvan bevrijd. Ze zijn in de vrijheid gezet. Ze laten zich daar niet door intimideren.
Heeft niet meer de invloed in hun leven?
Nee, het heeft geen invloed in hun leven. En hij zegt, want ik zie in Nederland heel veel christenen die wel vrijgezet zijn door Jezus, gered zijn, maar nog niet bevrijd zijn van hun cultuur.
Oh, interessant, dus eigenlijk nog vastzitten aan hun oude
cultuur waarin ze wonen en leven. En nou, om eventjes aan te haken bij het voorbeeld dat jij hier net noemde. Ja, de cultuur van, ja weet je, geloven dat doe je maar in de kerk. Dat hou je voor jezelf, dan gaan we niet een ander mee lastigvallen. Misschien als hij daar eens een keer een vraag over stelt, wil ik daar wel eens wat over delen. Hè? Maar nee, Jezus zegt ook dat we, leesbare brieven moeten zijn, dat we het moeten verkondigen.
Ja, wat u van mij hebt gehoord in het verborgene, moet u op de daken
roepen. Ja, mooie tekst, precies. Dus hebben we die gerichtheid ook? Of zitten wij nog zo in onze Nederlandse culturele context dat we zeggen, ja, nee, dat past niet zo hier niet, hè?
Nee.
Hè, wat net die Amerikaanse christenen ook zeiden.
Ja, en we laten ons dus dan leiden door wat gewoon is in onze maatschappij en niet door wat Jezus van ons vraagt.
Nee, en dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan natuurlijk ook binnen de kerk. Dat we bepaalde dingen geloven, omdat dat ons altijd is verteld. Dat traditie in de kerk eigenlijk richting geeft en niet het woord van God zelf.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld zegt, bidden in groepjes in de kerk, ja, dat doen we niet, want dat zijn wij niet zo gewend.
Ja.
Terwijl bidden met elkaar echt een heel Bijbels gegeven is. Nou, Dat kan over heel veel dingen gaan. Hè?
Ja, dat kan
over
heel
het
veel
zingen
dingen
in de kerk, noem maar op.
Ja.
Dat heel veel dingen niet gebeuren, omdat we zeggen, dat zijn we niet zo gewend.
Ja. Dus cultuur heeft heel erg te maken met, in wat voor culturele vijvers zit je? Wat is nou de normen, de waarden, de dingen die je gedrag bepalen, zeg maar, in een bepaalde context?
Ja.
Dat kan dus een kerk, een traditionele kerkelijke context zijn. Kan een context in de wereld zijn, op je werk of wat dan ook. Maar dat bepaalt hoe je je gedraagt. En de Bijbel gaat eigenlijk op alle plekken, waar we ook in welke culturele setting we ook zijn, gaat dit altijd er tegenin.
Ja.
En zijn we dus bereid om daarnaar te luisteren? Dat is eigenlijk uitdaging van deze Chinese broers en zussen.
En durven we onze eigen cultuur, hè, zowel onze maatschappelijke cultuur als onze kerkelijke cultuur, ondergeschikt te maken aan wat God zelf zegt. En echt te gaan luisteren, wat staat er nou echt in de Bijbel? Ik denk dat God van ons vraagt.
Nou, mooi Richard, dat is nogal wat. Dat is echt iets waar we even op moeten gaan kauwen. En dat kunnen we misschien ook mooi doen tijdens het reflectiemoment. Tijdens elke aflevering van Podcast De Stem proberen we even stil te staan. Een moment te nemen waarop je de verhalen die je hebt gehoord kunt laten landen. Kunt spiegelen aan je eigen leven. En vandaag hielden Chinese christenen ons echt een grote spiegel voor. Een spiegel met de tekst: wie is jouw koning? Wie is degene die jouw leven bepaalt? Is dat de traditie? Is dat de cultuur? Of is dat Jezus?
Ja, en hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 71ste aflevering van podcast De Stem.
Ja, smaakt deze aflevering naar meer? Nou, in de show notes vind je de links naar de toespraken van Bob Fu die tijdens het event sterk en moedig zijn gehouden. Het is echt de moeite waard om ze terug te kijken met ondertiteling. Je vindt ook de andere toespraken van het event, waaronder van Marcel Vroeghop van het Geloofstoerusting, waarin hij je aanmoedigt om sterk en moedig te zijn, gewoon in de situatie waarin je zelf zit.
Ja, over 3 weken zijn we er weer en dan gaan we het opnieuw over China hebben. We horen dan het verhaal van broeder David en zijn vrouw Ruth. Jarenlang werkten ze als voorgangers-echtpaar in een ondergrondse huisgemeente in China. David was betrokken bij het Sunday School in a Box-programma, waar je net al over hoorde in deze podcast. Meerdere keren is David opgepakt door de Chinese autoriteiten vanwege zijn christelijke activiteiten. In de volgende podcast vertellen ze hun bijzondere levensverhaal.
Graag tot de volgende keer.